Je mag 3 keer raden. Nee, ik herstel mezelf meteen. Je mag 1 keer raden. Wat heb ik nu in mijn handen?
Espresso. Een limoncello.
Nee. Nou, je mocht ook maar 1 keer. Dus espresso.
De Garibaldi. Oh, als ik 3 keer had gehad, had ik hem goed.
De Garibaldi.
Wie was dat ook alweer? Was het een minister of was het een profeet?
Ja, vrijne hand stil.
Ja, ik weet niet hoe die verder gaat.
Zal ik de Garibaldi, dames en heren. Garibaldi?
Ja, laat hem even horen. De Garibaldi, dames en heren, is het ronde boek van de Giro d'Italia. Veel mooier ook dan het ronde boek van de Tour of zo, wat gewoon eigenlijk een veredeld, nou ja, bij elkaar geplakt A4'tjes rommeltje is.
Ja, dus een multimap.
Ja, precies.
Met Franse aantekeningen.
Ja, precies. Ja. Ja, iets wat je vroeger op school inleverde voor aardrijkskunde. Dat je dacht, oh, de dag van tevoren, shit, ik moet nog. En dan plak je een paar landen en een paar bij elkaar en dan heb je iets ingeleverd. Maar de Garibaldi is echt een boekwerk.
Ja.
Dat is echt iets wat je in je kast zou zetten, toch?
In theorie wel. Maar sinds jij mijn hele romantische idee van het bewaren van een rondeboek hebt gekild, jaren geleden, doe ik dat niet meer.
Oh ja, dat heb je gedaan dan?
Nou, je hebt al heel snel gezegd, oh, bewaar je nog rondeboeken? Pff, deed ik vroeger ook. Toen heb ik ze allemaal weggegooid.
Ja. Heb ik dat gezegd? Oh, ben ik ja. Een klootzak. Oh, ik dacht dat je bedoelde dat ik altijd je rondeboeken verkrachtte door alle blaadjes eruit te scheuren voor als ik op pad ging op de fiets.
Nee. Daar hebben wij een oplossing voor gevonden bij In het Wiel. En dat is, dit rondeboek is van Thijs Zonneveld. Afblijven. En dan kon je daarmee doen wat je wilde vanaf dat moment.
Ja.
Maar de Garibaldi, het is wel een beloning hoor. Na 3 dagen rijden, dat je dan dat perscentrum binnenloopt, dat het 1 grote puinbak is. Het was werkelijk aan het stortregenen toen wij parkeerden. Welkom op Sicilië. Ja, inmiddels is het droog en morgen wordt het schitterend, dus dat is allemaal prima. Maar dan krijg je zo dat hele. Je moest weer mondkapjes op. En toen kwamen we dat accreditatiecentrumpje binnen, wat dan heel professorisch in een van de airport hotel is ingericht. En daar zit dan Elena achter de tafel. En Elena is geweldig. Dat is de baken van hoop op het moment dat je aankomt bij de Giro. En die zegt
buongiorno, Ide.
Ja, buongiorno, Ide. Ah, ciao, Elena. En dan zijn we allemaal blij.
Dan is het Giro eigenlijk al geslaagd, hè?
Ja, en dan krijg je zo die Garibaldi. Trekt ze dan uit het plastic.
Ja.
En dan krijg je zo'n hagelnieuwe, lekker ruikende Garibaldi. Zo.
Een paar roze stickers voor op je auto.
Blauw zijn ze dit jaar. Stampa. Oh, okay. Stampa stickers. En de accreditatie. Dus dat is allemaal geregeld. We zijn er. Ik zei tegen Roel, de regisseur. Ik zeg, het is binnen 5 minuten weer alsof je nooit bent weg geweest. Uh-huh. Dus we missen je thuis.
Ja. Ik mis mij eigenlijk ook. In de Giro.
Ja, missen kan ook heel leuk zijn. Dus laten we ons daar maar aan vasthouden. Wat wil je doen vandaag? De renners zijn ook op Sicilië aangekomen. De verplaatsing is vlekkeloos verlopen, wist de Giro te melden. Geen vertraging bij de bagageafhandeling. Iedereen op Sicilië.
Ja, dat is makkelijk, hè? Hoe de organisatie dat even zo zegt.
Ja.
Als je toch een beetje hoort van ploegen hoe dat is gegaan allemaal de afgelopen dagen.
Ja?
Wat die voor hun logistieke trucs hebben moeten uithalen om van Hongarije naar Sicilië te vliegen. En te zorgen dat daar dus in Hongarije een ploegbus is en in Sicilië een ploegbus is. En dat er genoeg mechaniciens zijn en koks en... Ja, begrepen dat ze bij Jumbo-Visma moesten ze auto's op een soort carrier laten zetten. Omdat ze gewoon zelfs niet genoeg mensen meer hadden om alles in Sicilië te krijgen. Om alle auto's daar naartoe te rijden. Ja, dat is natuurlijk wel, als de grootste ploegen dit probleem al hebben, dat is natuurlijk wel echt wel. Wat een logistieke nachtmerrie.
Ja, moet je nagaan hoe Bardiani dat gedaan heeft. Of aan het doen is. Die zijn misschien nog helemaal niet klaar met deze exercitie.
Ik weet niet of jij dat gezien hebt. Oh ja, was natuurlijk niet in Hongarije. Ik weet niet of Kim dat gezien heeft in Hongarije. Maar die zitten waarschijnlijk in Hongarije. Hebben ze gewoon misschien een mobile homepje of een campertje gehuurd of zo.
Ja, wat je ziet bij het
vrouwenpeloton. Ze
Nou ja, ja, ik weet niet. Misschien hebben ze een bus gehuurd. Een grote stik Bardiani erop geplakt.
Ja, zo'n oude NZH-bus. Lijn 60, ja. Van Leiden naar Warmond.
Ja, ja. Hagelin.
Zo'n ding, ja. Hey, lijn 90 was dat.
Oh, dit, je verzint dit niet?
Nee, ik verzint het niet.
Oh, oké, uitstekend.
Ja, nee, goed. Ja, er is genoeg over gezegd. Maar ik ben wel blij dat we in Italië zijn, eerlijk gezegd. En volgens mij de meeste renners ook hebben.
Ja, dat denk ik ook, ja. Ik ben ook dolblij dat ik er ben. Overigens was de Etna nog niet te zien. Want die ligt in een ontzettend dik wolkenpak. Maar zoals gezegd, morgen komt dat goed. We gaan verder met de Giro met etappe 4 van Avola naar Etna. En over die Etna moeten we het even hebben natuurlijk. Het is voor de rest een relatief rustige etappe qua aanloop. Geen spannende dubbele beklimmingen van Etna of wat dan ook. Het is 170 kilometer. De vraag bij Etna is altijd, welke kant gaan we op, Thijs?
Ja, exact. En hoe staat de wind?
En hoe staat de wind?
Daar gaan we even op inzoomen. Kijk, dat eerste deel, ja, je zegt dat maakt niet zoveel uit. Ja, als het heeft geregend, ja, dat is misschien wel beter. Als het morgen mooi weer is, dan is misschien een beetje de gladheid weggeregend. Maar je ziet wel soms in Etna of in Sicilië dat je door allemaal van die kleine dorpjes binnen, om die kleine binnenwegjes rijdt. En dat het soms best wel chaotisch kan zijn. En veel mensen langs de kant en over die van die gladde lava stenenachtige passages door de steden.
Ja.
Dat is nog niet zo makkelijk. Dus bij vorige passages bij de Etna was bijvoorbeeld de ploeg van Nibali was daar bijvoorbeeld echt wel heel goed in. Die gingen dan echt keihard door zo'n dorp heen rijden, weet je. Omdat Nibali, die kende daar goed de weg. En dan is keihard door zo'n dorp heen. En dan bij het uitkomen van het dorp even lekker optrekken. Dat iedereen vanaf positie 80 helemaal in het rood zit. Ja, ik volgens mij als ik het zo zie op de kaart, dan valt het wel mee. Maar ja, Sicilië is gewoon, het gaat gewoon niet vaak rechtdoor.
Nee.
Dus dat eerste stuk, ja, er zijn geen gecategoriseerde beklimmingen. En dat gaat wel gewoon pas echt beginnen aan de voet van de Etna. Maar dat eerste stuk, het is wel een kwestie van opletten in ieder geval.
Ja, de wegen zijn ook niet best, hè?
Het is gewoon heel verschillend. Ja, op de ene plek is het fantastisch. En op de volgende plek is het alsof ze in geen 50 jaar een laagje asfalt over hebben gegooid. Ja, ik ga altijd bij in Sicilië, dat is natuurlijk heel slecht. Maar ik denk altijd aan welke maffiabaas heeft waarvoor betaald en wie heeft waarvoor geld in zijn mik gestopt gekregen. Maar goed.
Ik hoop dat dit signaal wel geblokkeerd wordt. Want anders worden we hier bovenop deze prachtige heuvel uit ons bed getrokken vannacht.
Dan word je morgenochtend wakker op de bodem van de zee met een paar betonnen sokken aan.
Ja, nou, lach maar.
Ja.
Dus.
Anyway.
Het is even, want we hebben, Etna is eigenlijk de Giro ingekomen jaren geleden.
Ja.
Werd eigenlijk nooit aangedaan. Of nauwelijks. Mm-hmm. Tientallen jaren geleden. Ja. En sinds 2011, als ik het goed heb, zijn ze er een beetje mee begonnen.
Ja, komt dat door? Dat was volgens mij was dat de eerste winnaar op de Etna. Dat was ook wel echt wel. Ja, dat was toen ook wel echt wel een succes. Ja, de Etna is gewoon wel echt een fotogenieke berg waar je echt super mooie beelden kunt maken en waar die helikopter er zo lekker naast kan hangen. Dus ik herinner me ook wel van dat jaar dat de aanval van Contador was echt fantastisch in beeld. Volgens mij reed die Rugano of zo eraf, zo'n klein klimmertje. Dat zou ik eens moeten nazoeken. Maar je zag hem zo wegdansen over die flank. Ja, dat is natuurlijk wat je wilt als organisatie. Wat nog een verhaal was, wat jaren daarna nog wel is teruggekomen, is dat er toen op de Etna een aantal sprinters waren die net zo hard omhoog waren gereden als Contador. Dit is nog wel pre-Strava. Dus dat is nog wel iets lastiger te bewijzen natuurlijk.
Ja.
Maar daar hebben een aantal sprinters aan de wagens gehangen. Op een vrij obscene manier schijnt. Dat ze echt gewoon aan elkaar hingen de Etna op. Heb je het over de Quaranta's en de Napolitano's van die tijd. Ja, dat is nu wel iets lastiger geworden. Zeker met dat tegenwoordig iedereen alles filmt ook. Dat scheelt ook nog een stuk. Ik weet niet of je van de week die jongen van... het was in de ronde van Burgos.
Ja, ik weet wel waar je op doelt. Ja, vertel even. Leg even.
Ja, dat is een filmpje van... Ja, dat sloeg ook echt nergens op. Dat was een renner van de lokale ploeg van Burgos. Die werd de laatste beklimming opge... Volgens mij was het Dani Navarro. Ja, die werd de laatste beklimming opgebrommerd werkelijk. Iedereen die reed daar, weet ik, het was heel stijl. Dus ze reed daar 15 of 12 of zo, weet je. Er kwamen allemaal gasten voorbij met de grimassen. En toen kwam hij hangend aan de auto voorbij met 40, 50 per uur. Dus die werd nog, die werd daardoor 21ste. Wat is 21ste? Maar het was ook niet bepaald voor plek 130 om tijd binnen te komen. Dat zag er wel heel lelijk uit, eerlijk gezegd.
Ja. Plakbidon met hoofdletters.
Bij de eerste... Dat was bij die eerste Etna. In 2011 is dat dus ook gebeurd. Maar eigenlijk de jaren daarna is het... de Etna vaak een beetje een tegenvaller geweest. Gek genoeg.
Ja, dat is wel waar, ja. Maar dat heeft eigenlijk twee redenen.
Mm-hmm.
De wind is er één.
Ja.
Daar ga je straks meer over vertellen. En twee is dat hij vroeg in het parcours zit met regelmaat.
Ja, klopt. Dus tactiek is daardoor ook een hele bepalende factor. Omdat, ook nu weer, op dag vier willen de meeste favorieten nog niet hun kaart op tafel leggen. En het is ook niet een beklimming, zeker ook niet die ze nu nemen. Die echt super stijl is. Dus je kunt de Etna van verschillende kanten oprijden. En toen wij een aantal jaar geleden waren we in Sicilië, toen heb ik een paar van die kanten ook opgereden. Er zitten echt enorme verschillen in. En ja, omdat het een vulkaan is, die eigenlijk langzaam... dat stel ik me zo voor, hè? Een vulkaan, daar komt lava uit aan de bovenkant. En daarna gaat het langzaam zeker van de top naar beneden. Dus je krijgt ook best wel een egale beklimming. Het is niet een rots die naar buiten wordt geduwd door
oerkrachten.
Twee botsende continenten, zeg maar. Dus het is best wel een egale beklimming daardoor. En het is nooit echt super stijl. Het is ook echt wel gemaakt voor... veel van die wegen zijn gemaakt voor toeristische doeleinden. Je hebt boven best wel wat... dingen die je kunt doen en je kunt een beetje rondrijden bij die kraters en zo. Nou ja, weet je, dus daar rijden ook best wel grote auto's naar boven. Dus ze nemen in de Giro eigenlijk vaak die wat grotere wegen naar boven. En dat betekent dat het niet super stijl is. En ook dit jaar nemen ze niet een super steile kant. Dus we hebben het over een beklimming van maar liefst 23 kilometer.
Ja.
22,9 kilometer. Het gemiddelde is 6%, eigenlijk 5,9. Dus ja, er zit eigenlijk ook één steile kilometer in van 9,9%. En daar kom je best wel hard aan rijden, omdat daarvoor een kilometer van 2% zit. Maar ja, er zijn gewoon heel veel kilometers van, ik zal het een beetje opnoemen, 5,7, 6,5, 7,5, 6,4, 6,0, 5,3, 4,1, 5,9, 6,9, 7,0, 3,9, 5,5. Dus het is best wel een goed lopende beklimming. Dus ja... Dat de wind en dat hij heel vroeg in de koers zit. En dat veel favorieten liever de kaart tegen de borst willen houden. In plaats van hier volle bak te gaan aanvallen en bang zijn op een counter te lopen. Maakt wel dat de Etna vaak een muis baart. Zoals ze in Vlaanderen zeggen. Ja, dat hebben we in de Giro van, de Giro van 2017.
Zeker.
Die Moulin won. Was dat eigenlijk ook het geval. Toen won Zakarin won boven.
Ja.
En toen was het gewoon best wel harde tegenwind. En er gebeurde er vrijwel niks. Die prikte eigenlijk op het juiste moment. Toen reageerde even niemand. Ja, dan rij je ook ineens weg.
Ja.
En dat is eigenlijk wat Kelderman bij de laatste Etna deed in 2020. Die reed ineens ook stiekem weg. Er was toen niet eens een camera bij hem. Dus hij hing er ergens tussen. Omdat er toen een kopgroep weg was die hij niet achterhaalde. Dus toen was hij een keer... De beste van alle favorieten. Had hij eindelijk die grote zege in een World Tour wedstrijd gehad. Maar toen waren er nog drie weg, geloof ik.
Ja, dat was wel heel jammer. Overigens, dat stuk in 2020. Want toen was ik er ook. daar was het laatste stuk heel open. Want daar gingen ze lang door het bos.
Ja.
Dat is die boskant. En het laatste stuk was heel erg open. En daar was snoeiharde wind tegen. Dat was ook een nadeel voor Kelderman daar.
Ja, nou ja. Ja, kijk, als je zeker als het wat de stijgingspercentages wat milder zijn, dan is de wind gewoon echt wel heel belangrijk. Ja, ze kunnen, als ze zouden de oostkant nemen, dan heb je echt een hele steile, kortere beklimming. Maar die hebben ze eigenlijk nog nooit genomen in de Giro. Ook niet in de Ronde van Sicilië, een paar weken terug. Toen namen ze ook best wel de kanten, zeg maar, die ze vaak in de Giro ook kiezen.
Ja, toen won Caruso, toch?
Ja.
Dat zegt ook
wel. Dat was een klein verhaaltje over. Het was leuk om nog even, ik heb het gisteren nog even terug zitten kijken. Caruso en Nibali hadden eigenlijk allebei hun fanclub boven staan. Dus Nibali komt uit Messina, Caruso komt uit Ragusa. Allebei Sicilianen. Dus die hadden allebei hun fanclub boven staan. En ik dacht dat dat wel goede maten waren. We hebben elkaar in de ploeg gereden. Ja, Caruso was tot voor kort een van Nibali's meesterhelpers.
Yep.
Dus ze reden daar naar boven. En tot zeg maar 2, 3, 4 kilometer onder de top zat Nibali in het wiel van Caruso. En bij de laatste versnelling van Caruso kon Nibali niet meer mee. En toen liet Nibali echt in de laatste 200-300 meter werd hij nog voorbij gereden. Of liet hij zich nog voorbij rijden. Door, onder andere door Cepeda van dronehopper Androni Giocattoli. En ja, ik kreeg heel sterk het gevoel dat hij per se niet wilde dat Caruso met hem op de achtergrond op de overwinningsfoto's zou staan. En Caruso staat daar dus. Die staat met zijn fanclub feesten vieren daarboven. Dus hij stapt van zijn fiets. En Nibali komt, weet ik, 40 seconden later over de finish of zo. En die rijdt hem straal voorbij. Dan wint dus de helper die jou jarenlang uit de wind heeft gehouden. Op alle beklimmingen heeft bijgestaan. Weet ik hoeveel keer zich heeft weggecijferd. Die wint dan op eigen eiland. Voor zijn eigen fanclub. Voor zijn eigen vrienden. En dan geef je hem niet eens even een klopje op zijn schouder. Dat was wel echt Nibali in optima forma, hoor. Wat een lul kan het zijn.
Wat een geweldige renner.
Ja, dat is ook wel. Ja, het is wel een echte winnaar. Maar man. Ja, daar was echt wel eventjes. Was de, ja, zeg maar, de leerling. Ja, Caruso is ook 108 jaar oud. En Nibali ook. Dus je kan een moeilijke leerling. Misschien is leerling niet een goede woord, maar.
De
grote meester werd even geklopt door iemand die hij had geacht minder te zijn.
Ja, Robin klopte Batman.
Ja, zoiets, ja. Ja. En Batman was er niet van gediend.
Nee, Batman wilde er niks van weten.
Ja.
Zo, dan kan je in één zin toch heel snel afdwalen van waar we het echt over hadden.
Ja.
Welke kant is dit? Want ja, jij zegt die oostkant hebben ze nog nooit gedaan. Ja, is dit die 2018 Chavez-kant?
Ja, ze rijden dan een soort andere afslag. Dus ze nemen een soort combo van de vorige beklimmingen in de Giro. Ze beginnen eigenlijk helemaal vanuit de westkant aan de Etna. Vanuit een dorpje.
Biancavalla?
Androva, geloof ik. Hoe heet dat? Dat dorp.
Ja, dat dorp is, wacht even, nog verder beneden.
Ja, waar ze echt van waar ze uit Adra. Nee, goed.
Paterno.
Biancavalla.
Biancavalla gaan ze echt eraan beginnen. Daar ligt de streep van het begin.
Ja, daar rijden ze al eventjes bergop. Maar ja. Dat is echt, dat begin is een vals plat en dat telt dan niet mee. En dan begint echt de officiële beklimming. En wat daar interessant aan is, is dat ze van west naar oost rijden. Ik heb even gekeken naar alle windvoorspellingssites.
Ja.
En de wind staat oost. Dat betekent dat ze vol tegen hebben.
Shit.
Dus,
maar is het ook hard?
Ja, nou, het staat ongeveer windkracht 3 tegen. Maar je weet dat die bovenop die bovenste stroken is het gewoon helemaal open.
Ja.
En ja, als er dan windkracht 3 tegen staat, dat is wel echt wel vervelend. Dat is wel gewoon echt in het nadeel van de aanvallers. En het is al niet een beklimming waar je makkelijk aanvalt, omdat dit zo gelijkmatig is. En ja, dat er veel renners het aankunnen. Veel knechten in dat groepje van de favorieten nog erachteraan kunnen rijden. Dus heel veel favorieten zullen hun kaarten sowieso al heel lang op de borst houden. En pas echt willen wachten tot het allerlaatste. En dan kijken of er nog bijvoorbeeld bonificatiesekonden mee te sprokkelen zijn. Er is niemand die hier halverwege die beklimming gaat aanvallen. En met tegenwind al helemaal niet. Dus ja, wat krijg je dan? Waarschijnlijk krijg je dan best wel een saaie beklimming.
Nou ja, of een hele goede uitval.
Nou ja, dat kan. Op het moment dat er... Kijk, dat was het voordeel van in die editie waar Kelderman tijd pakte. Daar waren eigenlijk alleen de kopmannen op een gegeven moment nog over.
Ja.
Er zaten een paar steilere stukken in. Toen werden alle knechten eraf gereden. Toen waren alleen de kopmannen nog over. Ja, als je dan een aanval doet, ja, en iedereen gaat erachter zitten kijken. Je krijgt 50 meter en iedereen zit erachter te wachten op de rest, omdat het tegenwind is. Ja, dan kun je wel echt tijd pakken. Maar ja, op het moment dat je kijkt naar bijvoorbeeld naar Ineos. Ja, als je nu Kelderman bent en je voelt je net zo goed als 2 jaar geleden en je wilt wegrijden. Ja, dan moet je dus... Daarna, daarachter heb je dus niet alleen Carapaz zitten, maar zeer waarschijnlijk ook Poort.
Ja.
Zeer waarschijnlijk ook Sivakov. Zeer waarschijnlijk ook nog Tullit. Weet je, dat soort jongens. Ja, ga je dan het proberen?
No way.
Die gasten zetten gewoon een treintje op. Ja, dan ben je jezelf eigenlijk aan het kapot rijden. Dus ik vrees een beetje voor dat het een hele matte vertoning wordt. Dat is maar voor één iemand in het bijzonder gunstig.
Ik wou zeggen...
Als hij het wil. Ja, als hij het wil, dan denk ik dat Van der Poel een kans heeft.
Ja. Je bedoelt om de trui te behouden.
Ja.
Ja. Maar ik vind inmiddels...
Hij heeft weinig voorsprong, hè?
Ja, hij heeft weinig voorsprong. Maar inmiddels gaat de wet ook wel een beetje op als Van der Poel zegt dat het wel heel erg lastig wordt. En dat herhaalt hij binnen 24 uur minimaal 3 keer. Dan denkt hij er anders over.
Ja. Ja, goed, kijk, als je heel eerlijk bent, kijk, hij is 75 kilo, hij heeft nog nooit op een, in de echt een call, eerste categorie of buitencategorie finish, ja, daar is hij nog nooit bij de beste boven gekomen in de World Tour.
Nee.
Dus het is wel, ja, het is wel vreemd als het hem lukt. En als bijvoorbeeld Yates echt zijn zinnen op rolls heeft gezet en die gaat in de laatste kilometer alleen al, en ze rijden voor de overwinning. Die pakt 10 bonificatieseconden. En die slaat een gaatje van 2 seconden. Is die man kwijt, hè?
Ja, dan ben je er al. Ja.
Dus het is wel...
Dus de kans is wel heel klein.
Maar stel, ja, dat gebeurde twee jaar terug ook. Ja, dan rijdt een kopgroep weg. Met Fortunato en allemaal dat soort jongens. Weet je wel, die al ver in het klassement staan. Maar die wel goed kunnen klimmen. Ja, en die pakken bonificatiesecondes weg. Ja, dan wordt het alweer een stukje waarschijnlijker. Doe als het kan, dan wel op een... beklimming die niet de stijl is, zoals de Etna, en met tegenwind, zoals morgen zal gebeuren. En in een tactische situatie waarin iedereen op 80-90% rijdt in plaats van 100. Zoals waarschijnlijk ook gaat gebeuren. Dus nou, ik denk dat je bij Van der Poel moet nadenken. Kan het? Ik denk dat die een kans heeft dat het kan om rolls te houden. Maar dan moeten wel dus verschillende dingen samenvallen. Want dan moeten ze dus ook gaan nadenken. Oké, achter welke groep ga je aanrijden? Het kan ook zomaar zijn dat er een groep vooruit rijdt met, weet ik veel, Conti, Fortunato, weet je, dat soort jongens. En die krijgen dan gewoon 5-6 minuten. En daarvan pakt 1 de etappezegen en het roze. Ga je als Alpecin dat ook verdedigen? Lijkt me ook wel sterk.
Ja, toch? Hè? Dat is onwaarschijnlijk.
Dus hij kan het niet alleen aan Yates verliezen, maar hij zou hem ook heel goed kunnen verliezen aan de vluchter. Omdat ook niemand verder denkt, ja, moeten wij hier nou volle bak achteraan gaan rijden op dag 4? Yates denkt toch ook niet, ja, ik moet nu al dat roze hebben.
Nee, zeker niet. Nee, dit is nog 1 scenario, maar misschien ben ik een absolute opportunist als ik dit nu bij je neerleg. Maar natuurlijk, met gevaar voor eigen leven doe ik het toch maar even. Hij gaat natuurlijk zelf mee in de vlucht.
Ja, zie je hem ook voor aan, hè? Dat deed hij in de Tour.
Ja.
Ja, maar zou jij hem laten rijden?
Meteen.
Oh, als klassementsrenner?
Als liefhebber. Nee, als klassementsrenner misschien niet. Maar ja, maar je hebt 23 kilometer om echt een punt te maken.
Ja.
Nou ja, Ik weet het niet.
Dat zou ook leuk zijn. Dat zou ook leuk. Ik deel ik nog niet aan gedacht. Ja, dat heeft hij wel vorig jaar in de Tour natuurlijk gedaan. Dat hij dacht, ja, als Jilo mag springen, ga ik er lekker mee springen.
Ja. Nou, maar dan wordt het echt wel, als hij een paar minuten heeft en die klassementsrenners die houden zich rustig. Ook een scenario.
Ja.
Maar ja, dan hoeft er bij één vederlicht mannetje bij te zitten. Die pakt de etappe en dan kan hij rols. Nou ja.
Ja, nou ja, goed.
Weet je wat, anyway. Hij zoekt het allemaal zelf uit morgen.
Oké, okay, ik denk dat een belangrijkere vraag is dan of hij het kan. Of hij het wil.
Ja.
En of het slim is. Dus hij kan wel zeggen, ja, ik wil alles gaan proberen om rollen te verdedigen. Maar ik denk wel dat er een behoorlijke grens aan zit. Omdat ze weten, oké, ja, ook stel, hij houdt het. Dan is het voor een paar dagen extra. En hoeveel is dat waard? Is dat het waard dat hij nu zo diep in zijn reserves moet gaan, dat hij helemaal tot de max moet gaan om rollen te verdedigen? Vraagteken. Is het waard dat je daardoor ook minder kans hebt om de komende dagen een etappe te winnen? Kijk, als hij vroeg laat lopen, er zit woensdag bijvoorbeeld een rit in. Ja, dat is, er wordt of een sprint of een vluchtersgroep. Want er zit een lange beklimming in die helemaal niet stijl is. Nog ja, echt 4-5%. Ja, dan gaat er wel een kopgroep rijden. Ja, als je daarbij wil zitten, als hij denkt, ja, deze is een van de etappes die ik heb aangekruist.
Ja, dan moet je niet tekort staan.
Moet je niet tekort staan. De dag daarna eindigt ze, geloof ik, in Napoli. Met allemaal van die smerige heuveltjes in de finale. Van die pukkeltjes.
Ja.
Het is ook een rit voor hem. Dus ja, het is ook wel een beetje kiezen op een gegeven moment. Je kunt niet... Ja,
nou, hij zei wel iets, interessants. Na de derde rit, zondagavond.
Kun je niet even instarten?
Kun je hem niet even instarten? Doe even niet zo alsof je er verstand van hebt, hè?
Ja, wat,
kun je hem niet even instarten?
Jij kan het wel zeggen. Ik wil liever dat ik hem zelf hoor zeggen.
Nou, weet je wat hij zei? Hij zei, er komen nog veel kansen.
Ja.
Dus of ik nou, trui, roze, Etna, ik weet het niet. Maar er komen nog veel kansen. Dat ik dacht, ja, dat gaat natuurlijk over deze etappes die jij noemt. Die rit naar Potenza, die Napelsrit. Uh-huh. Die rit Jezi, die muurtjesrit.
Dat is rit 13. Ja, nee, hij heeft eigenlijk in deze Giro is elke rit die niet massasprint is of een bergetappe, is een kans.
Ja, die is voor hem. Een kans voor hem, ja.
Ja. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe ze dat strategisch gaan oplossen. Het zou wel goed kunnen dat hij gewoon 10 minuutjes aanhaakt voor de vorm en daarna laat lopen.
En dat hij zegt, ja, ik voelde dat het er niet in zat en ik ga andere dingen doen.
Ja.
Nou, wij staan morgen boven te wachten. Ja,
als er 30 man aankomen boven en hij wil, dan zit hij erbij. Alleen komen er 15 man aan, dan is het al zeer de vraag. En dan moet hij zichzelf helemaal binnenstebuiten kieperen om het überhaupt, om überhaupt een kans te maken. En ja, je weet het gewoon morgen. Kijk, als er meer dan 50, 60 man in het peloton zitten en hij lost, dan laat hij gewoon lopen.
Ja.
En dan weet hij het van, dan wist hij dat van tevoren ook al. En dan zegt hij gewoon, ja, weet je, morgen is er weer een dag waar ik kan proberen te winnen. En overmorgen ook. Dat vind die etappezegers belangrijker dan nog een paar dagen de roze. Dus het is wel ook wel echt wel kiezen. Ik denk dat ze wel bij opzien zijn gaan samenzitten. En gewoon gaan denken, oké, ja, maar wat willen we? Of we verdedigen roze zo lang mogelijk. We kopen 3 dagen extra of 2 dagen extra in de roze trui. Of we laten lopen en we gaan proberen die rit proberen te winnen.
Dat laatste.
Jij denkt dat laatste?
Ja. Als je het zo schetst, dan is het laatste scenario is meer denkbaar dan het eerste.
Ja. Maar ja, met deze wind, zou je dan niet ook nog willen dat je denkt, oh, het staat tegenwind.
Ja, dat weet ik niet.
Misschien wel heel makkelijk roze houden.
Ik wil nog wel iemand noemen.
Okay.
Maar misschien is dat ook te vroeg.
Afgesloten van de pool, ja.
Ja. Bauke Mollema.
Ja, bijna zelfde soort
dat hij zo
dilemma.
Goed is, namelijk. Nu.
Ja,
hij is zo goed
zelfde
begonnen.
Soort dilemma.
Ja?
Ja, kijk. En wellicht heeft hij dan al een kans verspeeld. Want als er morgen een vluchtgroep het haalt, dan had Mollema daarin kunnen zitten. als die groep met Fortunato en Conti en weet ik wat, dat soort jongens het haalt, ja, dan is dat een dan had hij daarbij kunnen zitten als hij had laten lopen in Hongarije. Daar heeft hij heel bewust niet voor gekozen. En ja, ze willen, hij wil graag dus die dagen in Hongarije goed beginnen en dus ja, kort in het klassement staan. Het is ook wel lekker soms voor de ploeg dat er één iemand kort in het klassement staat. Dat heeft ook te maken met welke positie rijd je in de volgerscaravaan bijvoorbeeld. Het is vaak,
ja,
dat kan ook nog wel meespelen.
Ja, dat is ook wel interessant, ja.
Ja, dat is ook vaak de reden dat bijvoorbeeld dat ze wel eens zeggen tegen iemand. Dat je pak even, als iedereen in dezelfde tijd staat, probeer een bonificatieseconde te pakken. Dan sta je net voor, dan sta je achtste in het klassement of zo. Dat je niet wagen 22 rijdt, weet je wel. Ja, als je dan lek rijdt of je moet een bidonnetje hebben, dan is het soms wel heel lang wachten. Dus dan kan je, ja, als Mollema dan zoals nu achter staat, ja, nou, dat is voor Ciccone ook relaxter. Want ja, die staat geloof ik ergens 60ste, 70ste in het klassement. Ja, van hem hoeft het niet te komen.
Nee. Zelfs dat speelt mee dus. Grappig. Ik ben eigenlijk nog nooit zo goed over nagedacht.
Dat kan meespelen. Dat kan. Ik wil niet zeggen dat in deze situatie meespeelt. Nee. Ik denk dat Mollema ook gewoon... Ja, die is wel vaak met zichzelf bezig. En die wil ook wel vaak gewoon... Het is ook wel fijn om een beetje met pitten te beginnen. En hij heeft heel vaak gezegd, bijvoorbeeld over tijdritten. Hij heeft heel vaak gezegd, ik vind dat je tijdritten allemaal hard moet rijden. Omdat dat gewoon in je systeem moet zitten. Dus als je op het moment dat je tijdritten gaat schrappen, van nou, die rijdt niet hard of die rijdt niet hard, ja, dan ga je dat in andere tijdritten betalen. Waar het er wel om gaat. Dus hij rijdt eigenlijk altijd alle tijdritten gewoon hard.
Ja.
Gewoon goed voorbereiden. Serieus nemen. Hoeveel tijd heb je om... Ja, hoe vaak zit je in echte wedstrijdkilometers op je tijdritfiets?
Ja, dan kan je het maar beter serieus nemen.
Ja. Dus ja, dat doet hij. Dat heeft hij in Hongarije ook gedaan.
Ik zat wel te denken, die Potenza-rit in Napels en zo, waar we het nu over hebben. Dus natuurlijk ook voor hem.
Uh-huh. Ja, zeker. Ja, zeker. Die Potenza, ja, misschien allebei wel trouwens. Maar ja, niet als je zo kort staat in het klassement waarschijnlijk.
Nee, dat is ook waar.
Dan moet hij wel. Ja, dan moet je wel kiezen. Ga je een dag laten lopen?
Ja.
Elke dag dat je niet laat lopen, is er ook een dag dat je de volgende dag minder kans maakt om in de vlucht te gaan.
Nou, dat is een perfecte etappe om morgen rustig te laten lopen.
Nee, het is ook voor Mollema geld. Ja, als je ziet dat hij laat lopen als er 50, 60 man nog in het peloton zitten, dan weet je, oké, ik kies nu. Ja. Hij maakt gewoon een bewuste keuze, laat maar zitten. Kijk, degene die niet kunnen laten lopen en die ook niet zomaar gaan laten lopen en die niet met een plan B een ronde rijden, is dus Dumoulin en dat is Kelderman. Helemaal even van tevoren gezegd, ja, als het echt niet gaat in het klassement, dan pas komt plan B. Maar die is nu begonnen en die staat supergoed. Die gaat gewoon, die wil gewoon alles op alles om aan te kloppen.
Ja. Nou, zo krijgt deze relatief eenvoudig, nou, dit is een gevaarlijke uitspraak, beklimming toch nog een dubbele laag.
Ja, heel veel. Ja, je ziet gewoon, ik denk dat het voor heel veel remmers toch wel gewoon een test is waar ze conditioneel staan. Ja, als je nu niet mee kan, kijk, stel er komen er straks 30 of 20 of weet je wel, echt een flinke groep bovenaan. En je kan daar niet met mee. Ja, dan is het ook gewoon meteen klaar. En er gaan jongens die daar verwachten dat ze erbij zitten, gaan er niet bij zitten. Dus het is wel gewoon straks, ja, meteen klaar voor een aantal potentiële klassementsrenners. Het is ook interessant, weet je wel, voor de categorie Arendsman, weet je wel. Wat doen die? Hoe houden die stand?
Ja. Kidemai?
Ja, dat, ik denk dat dat echt een zwaar is.
Ja, he?
Ja.
Maar ik had ook niet verwacht dat die vierde zou worden in een massasprint.
Nou, dat wel een stuk eerder. Het is wel echt een handige gozer die ook een massasprint kan winnen.
Nee, zeker. Maar, nou...
Dus ja.
Winnen ook, ja?
Ja, ik denk zeker als die Giro nog een beetje vordert en de rest een beetje moert, dat het alleen maar zijn voordeel is. Kijk, die massasprint die we nu hebben gehad, was gewoon een massasprint na een super makkelijke dag. En dan de laatste paar honderd meter een klein beetje naar beneden. Dus het was wel echt een massasprint voor de hele, hele snelle mannen.
Ja.
Als hij daar al in vierde wordt, nou, dan wil ik het nog wel zien over een paar dagen. Zo'n rit of zo'n Napels rit is natuurlijk voor hem ook perfect.
Ja, dat is waar. Maar ja, eerst even de Etna.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.